Goedemorgen. Ja, ook nog. Dank u wel. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Dat zegt Zacharia 9 vers 9. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. En dat gaat dan zo verder. De koning komt. Het is Palmzondag. Het is best wel uniek wat dit jaar gaat gebeuren. Want de Joden vieren natuurlijk Pesach en dat valt echt op exact dezelfde dag dat wij Goede Vrijdag vieren. Mooi hè? Dus dat doen we toch gezamenlijk, alleen onze focus ligt iets anders. Wij hebben hem op de Messias, op Yeshua leren. Ik ga het er niet over hebben, gedeeltelijk wel. Dus ik ga met Gideon, maar ik wil wel de link maken erin. Ik denk dat het is Palmzondag, mag ik niet laten liggen toch? Dus we gaan kijken naar dit gedeelte. En dan moet ik ook nog rekening houden met de jongeren natuurlijk. Nee, uiteraard, natuurlijk. Daar betrek ik jou ook bij. Ja, ja. Hoe ouder je wordt, hoe kinder je wordt natuurlijk. Nee, sorry. Vlak. Ja, dat heb je als je hier lang komt, dan durf je humor te gebruiken. Nee, flauw. Nee, maar het is wel goed, hè. Ik zeg ook altijd van, je moet zo lang mogelijk kind blijven. Dat is echt waar. Volwassen worden kan je altijd nog. Maar hij komt zo meteen. Ik wil een stuk lezen uit Rechters. En de rechters gingen in een tijd dat er geen koning was. Ze deden maar wat ze wilden. Even zwart-wit gezegd. En tegen die tijd, weet je, schreeuwden ze elke keer uit naar de Heer voor een verlosser, omdat... Ja, zij volgden God niet en dan kwam er weer een vreemd volk het land in en die overviel ze weer en onderdrukte hun. En dan zijn er verschillende rechters of richters, mensen die het volk leiden, worden door God opgeroepen. En wij zijn bij Gideon aangekomen. Wilt u nou alles van Gideon luisteren, kunt u lekker kijken bij, luisteren bij Vechtvlaardingen. Maar ik heb vanmorgen kreeg ik dit op mijn hart. Je hebt eerst de roeping van Gideon, ga ik niet helemaal naar kijken. Maar ik noem het wel eventjes voor de context. Gideon leefde in een tijd waar, volgens mij, dan moet ik het wel goed zeggen. Midian, ja, de Midianieten komen elke keer op het moment dat ze de vruchten hebben van het land. Dus de vruchten, die gaan ze oogsten. Dan komt Midian het land in en rooft alles weg. Goed nadenken, de rechters zitten in het gebied wat de hemelse gewesten zijn. Het beloofde land. De opbrengst krijgen ze van God. En op het moment dat de opbrengst komt, komt de vijand en rooft het weg. En wat doet Israël? Ze vluchten tot de spelonken en in de grotten. Ze trekken helemaal terug. Oeh, wat een beeld van een christen. Je leeft in het beloofde land. Efeze zegt, alle zegeningen in Christus. Ongekend. En we trekken ons terug in onze grot, want de vijand komt en rooft alles weg. Waarom? Omdat ze in zonde leefden. Gideon doet iets anders, die houdt dingen achter... En die zit stiekem, s'nachts zit hij het in de wijnpers, zit hij het een beetje te bereiden. En dan komt er een engel die zegt, gij dapper held. Lekker dapper, s'avonds, helemaal alleen. Maar hij heeft wel dingen achtergehouden. En dat laat iets zien van Gideon. En dan zijn we bij dit gedeelte gekomen, dat Gideon snel naar huis ging. En dan wil ik lezen van Richter 6, vanaf vers 19. Het is best wel een stuk, maar dat doe ik wel bewust. Tot en met 35. Dus Richter 6... Hij zegt dan ook nog van, wie ben ik? Ik ben maar in die kleinste stam. En nou ja, hij ziet zichzelf helemaal niet als een dappere held. Maar zo spreekt God hem wel aan door de engel. En dan lezen we vanaf vers 19. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van een effa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvot in een kom. Bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er het vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest en hij riep uit, nee Heer, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust, je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Interessant is dat, hoe deed God dat? De engel was weg, maar God stelde hem gerust. Hoorde hij een stem? Hoe vaak zouden wij die stem dan wegredeneren? Dat ben ik zelf. Maar hier wordt heel duidelijk gezegd dat Gideon gerustgesteld werd. Hoe weten we niet? Maar het gebeurde wel. Gideon bouwde op die plek vers 24, een altaar voor de Heer. En noemde het, de Heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Ebiezer in Ofra. Diezelfde nacht zei de Heer tegen Gideon, neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al 7 jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht en hak de Asherah-paal die ernaast staat om. Bouw voor de Heer, je God, een altaar op de hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de gehakte Asherah-paal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam 10 van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. Daarom deed hij het 's nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de Asherah-paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie het gedaan kon hebben en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. Toen eisten ze van Joas, lever de zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de Asherah-paal omgehakt. Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen, u wilt het voor Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baal opneemt zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubbaal en zei, laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Weer sloten de Midianieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jezreel. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Ebiezer onder wapenen te roepen. En zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stam Asser, Zebulon en Naftali. En ook die voegden zich bij hem. Enzovoort, enzovoort. De rest mag u thuis lezen. Heel veel. Ik ga het een beetje uitleggen nog en ik hoop dat je dan alles begrijpt. Uiteraard. Ik doe mijn best. Graag gedaan. Maar we gaan kijken naar 3 dingen. Dan, ja, het altaar, de opdracht, de vervulling. Wat je hier ziet, wat ik daarnet beschreven had, dat je in een land leeft waar de vijand binnenkomt en alles wegrooft. Moet je voorstellen, in het Westland, de kassen staan allemaal vol met de tomaten, weet ik veel. En de mensen komen binnen en roven de hele zooi leeg. Maar dat is letterlijk wat gebeurt, hè. Waar wij ons moeten verstoppen hier, dat wordt een beetje een probleem. Echte grotten hebben we niet. Maar wie weet, we verstoppen ons in de duinen, weet ik veel. Maar dat gebeurt er. En we laten het goede wegroven. Nou, Gideon wordt geroepen. En wat gebeurt er nu? Hij maakt eten, wat in die tijd normaal is. Er is iemand, hè, er is een gast, dus geef je eten. Maar dan merkt hij dat het een engel is. En hij ziet dat God hem heeft geroepen. En het eerste wat God tegen hem zegt, vrees niet, wees niet bang. En wat doet hij dan? Dan doet hij een iets van aanbidding. Hij bouwt een altaar. En dat is zo bijzonder mooi. Je zit dus in een bepaalde tijd waarin ze leven, waar ze beroofd worden van hun goede vruchten. Je leeft in het beloofde land. En je hebt een ontmoeting met de Heer. En dan zegt de Heer vanmorgen tegen ons, vrees niet. Een van de uitspraken die Jezus het meest heeft uitgesproken in het Nieuwe Testament. Vrees niet. Wees niet bang. Vrees niet. Vrees niet. Wees nou niet bang. Vrees niet. En het gaat zomaar door. En in hoeverre zijn wij, of ben je als jongere, zit je eigenlijk gewoon helemaal weggedoken. Want dan denk je, ja maar de Heer geeft wel goede dingen, maar ik ervaar ze eigenlijk niet. Nou, hij krijgt een ervaring met de Heer. En zo kunnen we allemaal, misschien krijgt hij vanmorgen wel. En dan ga je in één keer een altaar van aanbidding bouwen. En dan zegt hij, Jehovah Shalom, the Lord is peace. Want dat betekent het, Jehovah is vrede. Hij wist dus exact in de ellende waarin hij zat, in het werk waar we misschien zitten, op school. Ik werk op school, dus elke dag ben ik er. En dan loop je daar en dan denk je van, er is helemaal geen vrede. Ik weet wat sommige kinderen meemaken. Oei, joh, dat is niet normaal. Ze kennen soms ook de Heer niet. Maar sommigen wel. Ik liep toevallig, en dat was, ja, dat vind ik zo'n, misschien een ontmoeting. Ik mag hopen dat ik te bemoedigd heb. Er zit een dame daar, HVO 5, VWO 5. Ik geef geen zelf les aan haar. Maar ik heb het wel gehad. Ik weet dat ze uit een christelijk nest komt, om zo te zeggen. Dus ik zie die zitten en ik zal toch eens vragen. Dus ik stop die. Hoe is het nou met je? Oh, helemaal verbaasd, want ik geef geen les, weet je. Maar ja, je komt wel meer mensen tegen, hè? Zeker op mijn school. Hoe is het nou met je? Ja, gaan we goed, dit en dat. Ik zeg, en hoe is het met school? Dat doe ik altijd, hè. Want zij beginnen altijd over de cijfers, maar dat vraag ik niet. Ik vraag hoe het met jou is. Oh. En daarna zeg ik van, en hoe is het met je cijfers? Nou, dat ging niet helemaal, maar ze ging net over. En ze beginnen in één keer zo moeten praten over, ja, want het gaat niet helemaal goed thuis. Ik zeg, joh, met jou niet? Of met je ouders? Met de ouders niet. En dan hoor je in één keer aan verhaal, ze werd een klein beetje emotioneel. Nou, ik vind het nog een wonder dat ik VWO 5 gehaald heb. Ik zeg, maar trots op je. Dat is een worsteling voor zo'n meisje op dat moment. Die zit midden in de worsteling en gaat misschien ook nog naar de kerk en krijgt alles te horen. De Heer is vrede. En die denkt, ja, moet eens kijken hoe het thuis gaat. En daar woont ze middenin. En toch komt zij hier, kan zij ook, en dan mag ik hopen dat ze bemoedigd is. Ik zeg, joh, volhouden. Ja, dankjewel. En dan zie je een beetje opgelucht zijn. Maar het gaat hierom, dat je een moment krijgt dat zij in de kerk zit, dat ze denkt van, de Heer is ook mijn vrede, vrees niet. En dan bouwen we een altaar van aanbidding. Doen we vanmorgen toch ook? En dan zijn we helemaal in de Heer. En gaan we helemaal naar huis. En dan komen we weer in ellende. Ja, want Midian is nog steeds daar de baas, hè? Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Hij bouwt een altaar. En het Bijbels shalom, wat hij dit woord geeft, kom je heel vaak tegen. Vrede, Salem. Vrede hebben of bewerken betekent dat. 350 keer in het Oude Testament. 100 keer in het Nieuwe Testament. En de betekenis is niet beperkt tot de afwezigheid van strijd. Want wij zeggen vaak shalom, dat betekent in het Joods vrede. Maar dan zou je zeggen, oké, vrede, ja, dat hebben we al. Maar de shalom van God gaat veel verder. Daarom is het heel mooi om elkaar shalom toe te wensen. Ik wens je de shalom van God toe. Shalom Jehovah, of Jehovah shalom. Voor de mensen die thuis luisteren, dit is geen, hoe zeg je dat, een... Want ik zei nou heel vaak Jehovah, hoe heet het die? Ja, dat precies. Weet je, het kan natuurlijk ook een andere naam zijn, maar hij gebruikt hier het woord Jehovah. Dus het kan ook Yahweh shalom zijn, maar de betekening is anders. Het gaat hem juist ook om die naam. En het leeft namelijk, dat woord spreekt over harmonie met je omgeving. Dat gaat door in je gezondheid, in het zorgen van je bestaan, veiligheid, niet de ramstoep die je overkrijgt. Dat gaat in alles, dat gaat zelf door, als je het Oude Testament neemt, in de economie in Israël. Dat is link. Nou word ik nooit meer uitgenodigd hier, want dan ga je naar de prosperity hoek. Nou, daar blijven we ver vanuit, hoor, wees maar niet bang. Maar het is wel zo. Het is echt wat God leert in zijn Bijbel. Zijn shalom doortrekt alles heen. En dat is het altaar wat hij neerzet. En wat gebeurt er dan? Wij mogen dat doortrekken naar onze shalom. Want wat doet hij? Hij maakt een maaltijd klaar. En in dat maaltijd zitten een aantal symbolen. Hij zegt namelijk, een geitenbokje maakt hij klaar. Met ongezuurde brood op een rots. Als je naar een geitenbokje kijkt, in de offer in het Oude Testament, dat zijn allemaal hele moeilijke dingen, maar dan is een geitenbokje belangrijk, want dat is het offer van een zondoffer. Dat is waarmee de mensen hun zonde kwijtraakten. En dat wordt geaccepteerd door de engel. Ongezuurd brood. Hè? Nou ja, we zitten bij Pasen. Dan kom je ook nog de dag van de ongezuurde broden tegen. Alle onreinheid moet weggehaald worden. Er zitten allemaal betekenissen bij. Een spijsoffer spreekt daarvan. Dat spreekt van Leviticus 2. En op de rots, wie is de rots? Dat is de Heer Jezus Christus zelf. 1 Korinther 10 vers 1 vers 4 zegt dat. Zij dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Paulus doet het zelf. Die maakt geestelijk van de rots waar gedronken wordt, dat het trekt die geestelijk door, dat is Christus. Dus hier zie je eigenlijk al een beeld, onze vrede is van de Heer zelf. Dus ook als je in school zit, als je de enige bent die christen bent, dan kan je nog steeds vrede ervaren, ondanks dat iedereen zegt, evolutie is waar, de rest is onzin. Nog steeds kan je de vrede bewaren. Of je loopt op je werk wat niet goed gaat, en denk je, maar de Heer is bij me. Ik hoef niet bang te zijn. Hij heeft alles in zijn hand. Ook jouw leven. Alleen heel vaak proberen we het zelf allemaal te manipuleren en te regelen. Want dan weten wij wat het beter is voor ons eigen leven. En dan gebeurt er iets bijzonders. Hij heeft een altaar gebouwd. En wat gebeurt er dan? Hij krijgt een andere opdracht. God zegt daarna direct, eventjes in verkorte versie, breek het altaar van Baal af. Er gebeurt dus iets met Gideon. Hij zit in een gebied waar de vijand is. Hij krijgt een ontmoeting met de Heer. Hij zegt, u bent mijn vrede, ik hoef niet bang te zijn. En hij had benoemd dappere held. En wat zegt God dan? Fijn dat je zo'n altaafel bebouwt, even in mijn context dan, s'avonds, hè, dat niemand het ziet of weet ik veel, hij doet het. Maar wat zegt hij dan? Breek de Baal af. En eigenlijk is hier een heel belangrijke les. Wij kunnen wel met Palmzondag de koning binnenhalen, want we gaan toch even terug naar Pasen kijken, daar gaan we heen, hè. En zeggen, fantastisch, palmtakken juichen en dat zwaaien, dat betekent dat hij de koning is. En ze zingen dan Psalm 118 en allemaal lof geven ze hem, daar komt hij. En dat doen we graag aan mee. En dan toch wil ik dit ding behandelen hier. Omdat het mij de laatste maanden aangesproken heeft. Dan zegt God dit. Breek de Baals af. Hoe kan het dat je twee heren dient? Hoe kan het dat je een Baalaltaar hebt en tegelijkertijd mijn aanbidt? Hoe kan het dat je dingen doet in je leven die niet horen en tegelijkertijd zegt, ja maar oh, u bent vrede. Want dat doet hij hier. En God laat eigenlijk aan Gideon zien, ik heb het geaccepteerd. Zo zijn wij geaccepteerd door de Heer Jezus Christus zelf. Voordat hij het altaar bouwde, hè, wat goed hoor. Daarna bouwde hij een altaar. Wij bouwen vaak, Heer, we prijzen u. Goh, hij zal wel tevreden over mij zijn. Volgens mij is het omgedraaid. Wij realiseren ons wie we zijn. We realiseren ons dat we vrijgekocht zijn. En dan brengen we de aanbidding om wie hij is. Om wat hij gedaan heeft. En dat we dan nog eventueel vreugde eruit halen, dat is allemaal mooi. Maar dan kan je zelf met een bedroefd hart doen. Want dan sta je op het woord, maar wel moeilijk. Hier zie je dus dat hij zegt, breek de Baal af. De Baal, die zorgde voor regen. Gaf vruchtbaarheid aan het gewas. Maar het is ook een krijgsgod. Chaosmachten, de zee en de dood en allemaal dingen komen erbij. De Asherah-paal, dat is de partner van God El. Dat is de oppergod die de wereld geschapen had en geordend heeft. Dat was als het ware de vrouwelijke schepper. Dus eigenlijk was er dus een godheid die over de oogst ging, die ook geroofd werd. En je leeft dus in de hemelse gewesten en je praat over die vruchten, jongen. Oh, wat is het fijn om christen te zijn. Oh, mooi. En wat hebben we mooie vruchten. En wat is het allemaal mooi met de Heer. Maar we ervaren er helemaal niks aan. En we accepteren het. En we bouwen altaartjes en offertjes. En er komt de koning binnen in Jeruzalem. Halleluja. En we vieren Pasen. Maar er staat nog steeds een altaar. En ik denk dat vanmorgen, dat afgelopen maanden speelt het erg in mijn hart. Dan neem ik de vrijmoedigheid om het overal te brengen. Dat ik denk, van, is er nog een Baal-altaar in ons leven? Dat vanmorgen God zegt, de koning komt. Breek de Baal af. Sloop de Asherah-paal. Brandhout is het. Want dat ziet hij dadelijk, hè? Dat zie je zo meteen. Ik denk dat het heel cruciaal voor onszelf is om weer Pasen te beleven. De Israëlieten dienden de Baals en de Astartes en de goden van Syrië, de goden van Sion, de goden van Moab, de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Ze verlieten de Heer en dienden hem niet. Richteren 10 vers 6. Het was niet één hoor, het was een hele groep. Maar dan noem ik dat, ik denk dat er heel snel in ons leven iets binnenkomt, hoe jong je bent of hoe oud, dat je eigenlijk denkt van ik heb de Heer lief, maar ik doe nou wel heel veel domme dingen. Ook op school of weet ik veel. En dan is het de vraag, als God het laat zien, ik zeg, nou Heer, hier ben ik dan, hier heeft u het. Dat is eigenlijk heel simpel. Alleen het was iets moeilijker voor hem. Matthäus 6 zegt dit, niemand kan twee heren dienen, hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen God niet dienen en mammon. Mammon, dat is geld. Dat wordt in de Bijbel echt gezien als een macht. Dat is niet neutraal. Daar zit een macht achter. Alle rijkdom is van de Heer. Dus ook ons salaris. Altijd link, hè? Ook mijn salaris. Maar ze wisten het wel. En je hebt het gehad om te krijgen. Geniet ervan. Maar mag ook, zeg ook het Nieuwe Testament. Geniet van de dingen. Maar er zijn wel boeiende dingen. Je kan geen twee heren dienen. En zijn er dus dingen in ons leven die er niet horen? Hij had het best wel moeilijk. Want wat moest hij doen? Een altaar die midden in het dorp stond afbreken. Dat gebeurde er. Dat deed hij 's avonds. Het is wel slim, dat lezen we vaak overheen. Hij heeft 10 getuigen. 10 knechten neemt hij mee. Ze zeggen daar wel eens het beeld van, dat was de wet. Hij kon dus echt laten zien, het is gebeurd. De wet getuigt dat het altaar weg moet. Nou ja, gaan we even niet verder op in. Maar er zitten heel veel mooie dingen in. En wat doet hij dan? Hij sloopt het altaar weg. En direct krijgt hij daarna weer een opdracht. Hij heeft zelfstandig een altaar gebouwd. In aanbidding voor de Heer. U bent mijn shalom. U bent mijn vrede. Dan zegt God, breek de altaar af. Breek de Baal af. En direct als hij dat gedaan heeft, bouw een nieuw altaar. Dat gebeurt er. Lees het gewoon rustig maar weer eens na. Op het moment dat hij dat altaar sloopt, is natuurlijk die hele dorp, die wordt 's morgens natuurlijk helemaal even, dat gaat niet helemaal goed daar. Die denkt van, wat? Onze God is weg, wie heeft dat gedaan? En als je dan gaat kijken in een goede vertaling, dan zie je 3 keer, ze doen navraag, ze doen onderzoek en ze checken het. Ze willen echt tot het naadje van de kous weten, wie heeft dit gedaan? Wie heeft dit gedaan? En dan komen ze erbij dat het Gideon is. Zijn vader zegt dan op een interessante manier, willen jullie voor Baal vechten? Nou, dat kan hij zelf wel. Dan zie je dat zijn vader waarschijnlijk gezag had in die stad. Want hij zegt duidelijk, als jullie hem aanpakken, zijn jullie morgen dood. Waarschijnlijk had hij daar een hoge positie en kwamen ze ook naar hem toe. Anders hadden ze Gideon waarschijnlijk zelf wel gegrepen. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Maar wat hij dan doet met een nieuw altaar, dat is helemaal mooi. Dan pakt hij het gemest stier, om het even zo te zeggen, maar de stier die al 7 jaar daar staat. Waarom nou een stier? Er zitten verschillende dingen in. Hij pakt 2 stieren of een aantal stieren. Maar een stier spreekt van de aanwezigheid van God. Het spreekt van kracht. Je vindt dat in de Bijbel een paar keer terug. Een van de dingen, je hebt de tempel van Salomo. En dan heb je daar een grote zee, zo noemen ze dat. Daar staat dus een of ander wasvat. Maar daar staan stieren onder. 12, 3 naar elke richting. Opgesteld dicht bij het heilige, bij God. Daar waar God aanwezig is. In het visioen van Ezechiël heeft een van de 4 levende wezens van Yahweh het gezicht van een stier. Kracht staat er weer bij. In het visioen van Johannes in Openbaringen, een van de 4 levende schepsels rondom de troon van God is een jonge stier. En waarom is dat zo belangrijk? Leviticus geeft het antwoord. Leviticus 4, dat is een boek waar alle wetten in staan waar de Joden aan moeten verhouden. Die zegt namelijk dit, als de hele gemeenschap, als iedereen gezondigd heeft, zonder het te beseffen, dan moeten ze, als ze een misdaad gedaan hebben, ik moet even kijken, dan moeten ze een stier nemen en die moet geofferd worden. De stier moet naar de ontmoetingstent worden gebracht en daar, ten overstaan van de Heer, moeten de oudsten van het volk hun hand op de kop van het dier leggen en het slachten. En het bloed wat daar vandaan komt, wordt richting het voorhangsel gesprenkeld. Die stier is een vergeving voor het zonde van het volk. En wat doet God hier? Pak het stier, die 7 jaar er al staat, offer het op de Asherah-paal. Dus die paal, het offer, de Heer of dat wat we fout doen, compleet vernietigen en daar offer je het op. Je brengt dus alles aan God. De koning komt. Hosanna, de koning komt. Heere, red ons betekent dat, hè? Dus je vraagt ook aan hem, red ons. Dat wilde hij ook en dat heeft hij ook gedaan. Het bloed wordt voor het voorhangsel gesprenkeld, zo dicht mogelijk bij God. 1 keer per jaar mochten ze in het Heilige der Heiligen komen. De grote verzoendag. Ik ga geen paaspreek houden, maar ik ben geneigd om het te doen. Wat gewoon mooi, hè, wat het feest wat we hebben. Op het moment dat de hoge priester binnengaat, scheurt het hele handeltje, want Jezus is gestorven. Er zitten ongelofelijke dingen gebeuren de volgende week die we herdenken, maar is natuurlijk voor ons al gebeurd. Wij hebben een hoge priester die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God. Moeten we vasthouden aan het geloof dat wij belijden. Het is de Heer. Die stier wordt niet voor niets geofferd. Het is dat de zonde voor ons. Eigenlijk laat hij daarmee zien, de zonde van Israël brengen we hier bij de Heer. Bouw een nieuw altaar. Leg er een stier op. Welk altaar zou dat voor ons zijn? Dat is de Heer Jezus weer. Dus als wij Pasen willen vieren, en dat willen we allemaal, want dat heb ik al gehoord, want er komt een goede vrijdagdienst hier. En natuurlijk ook een paasdienst, want we stoppen niet bij Goede Vrijdag, we gaan door. Hè? Ja toch, we krijgen stille zaterdag, dan zijn we rustig, zijn we stil, dan denken we aan de dood van de Heer Jezus. En dan vieren we feest, jongens. En dan mag ik hopen dat dit een complete Pinkstergemeente wordt volgende week. Ja, ik kan me helemaal niet schelen. Hoe ouder ik word, hoe meer vrijheid ik neem. Serieus. Het is heerlijk om. Echt waar. Dat is echt waar. En denk je, jongens, dan wordt er halleluja geroepen. Maak het nou uit. Dan zeg je van de Heer zijn geprezen. Hij leeft. Oh, hij leeft. Ik kom uit de vergadering, hè, dus ik mag het zeggen. Ik weet hoe het voelt. En ik zei altijd, er kwam iemand naar me toe. En dan zeiden ze altijd van, hij is waarlijk opgestaan. En dan was ik heel gemeen. Dan zeg ik, ja, dat was hij vorige week ook. Ja, dat deed ik. Ja, nee, serieus. Maar ik ben het gaan waarderen. Ik ben het gaan waarderen, want dan zeg ik op de rook terug en wij met hem. En ik zeg hier niet mee dat je dat moet doen. Hè. Jongens, als je geïntogen bent, want dat ben ik ook. Laat ik het wel even in balans houden. Dan mag dat ook, want de Heer kijkt naar het hart. Maar ik geef alleen maar aan dat je vreugde kan ervaren. En hoe je dat uit, joh, dat maakt me niet uit. Als die vreugde er maar is. En als dat ingetogen is in je zit, ook goed. Dus de balans is terug. Wees maar niet bang. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Maar ik mag hopen dat het hart borrelt. Ik mag hopen dat je op je fiets zit, dat misschien niemand het kan zien, maar dat je de Heer prijst. We hebben een altaar gebouwd vanuit dankbaarheid. Hij zegt, breek de baals af. Maar ik mag ook hopen dat je de baals afbreekt. En bouw dan een nieuw altaar. Moeten wij een nieuw altaar bouwen? Nee. Die is al gebouwd. Die is al gebouwd. Dat is de Heer zelf. Dat is Pasen. En wat wij dan slopen, heb ik dit plaatje genomen. The supernatural life. Geloven wij nog in een leven die bovennatuurlijk is? Dat is nou een mooie. Ervaart u nog bovennatuurlijk leven in uw eigen leven? Ik mag hopen van wel. Of helemaal niet. Ik wil meer hoor. Ik ervaar veel te weinig. Nee, ik schaam me er totaal niet voor, maar ik ervaar veel te weinig. Ik praat veel te veel over theorie. Ik mag overal preken. Fantastisch. Maar het is zo confronterend, dan denk ik, ik kan het wel brengen. Maar hoe zit het bij mezelf? Ik wil meer van de Heer zien. Ik wil meer van de Pasen zien. Ik wil die opstandingskracht die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, is in mij, is in u. Dat zegt de Efezebrief. Dus die zegt eigenlijk, de kracht die de Heilige Geest is, is in jou. Jongens, dan moet er toch iets gaan borrelen. Dan moet er toch een verwachting komen. En dan denk je van, hoe groot is mijn God niet? Vrees niet, zijn we mee begonnen. En dan gebeuren er allemaal dingen, want wat hebben we gezien? Gideon werd vervuld van de geest. En op dat moment, wat doet hij? Hij pakt de ramshoorn. En dat is een teken van de overwinning van de Heer Jezus Christus. De Joden denken eraan, allemaal verschillende betekenissen in de Joden, gaan we niet op in. Maar een van de dingen is dat ze denken aan het offeren van Abraham en Isaac. En wij denken aan het offer van Abraham en Isaac, dat er plaatsvervangend Jezus geweest is. Ik ben in één gemeente geweest en toen deed ik dit ook. En toen zei er eentje vrijmoedig, ik heb een ramshoorn bij me. Mag ik erop blazen onder het lied? Nou, dat hebben we geweten. Zo, een herrie. Maar wat is het fantastisch. Wat maakt dat uit? Blaas dat ding, kan je al schelen. Het is toch fantastisch om te doen. Hij deed het en er gebeurt er iets specifieks. Hij riep op, volg mij. Volg mij. En hij riep op en iedereen volgde hem. En andere stammen, die gingen ook achter Gideon aan. Waarin? In de overwinning. De koning komt. Jas uit, neerleggen. De koning komt. Ja, ik probeer het beeldig te maken. En nou komt hij hier Hoek van Holland in en dan gaan we hem allemaal inhalen. Nou ja, geen boom heeft bladeren meer. We trekken er alles af. Verzin het, maar dat gebeurde er. En kleden worden neergelegd en ze zingen op Psalm 118 en ze doen allerlei dingen. Trouwens heel mooi hè, als je even de diepere betekenis van in ziet. Op het moment dat de Heer Jezus vanuit Betanië komt, worden zijn voeten gezalfd door wie? Door Maria. Dat is 6 dagen voor al het gebeuren. Dat is de dag dat uit Betanië de hoge priester een ram meeneemt en hem kiest. Dit is het ram wat geslacht wordt op Pesach. Jezus' voeten worden gezalfd, daarmee wordt bevestigd, dit is werkelijk het lam. En hier komt hij binnengetreden door de schaapspoort. Allemaal, dat is ook de dag waarop de hoge priester met het lam binnenkomt. Maar Jezus kwam ook binnen. Allerlei profetieën worden achter elkaar vervuld. Allemaal, allemaal. Als je dat ziet, jongens, wordt het alleen maar mooier. Dan kan je niet wachten, zullen we nu Pasen vieren? Nee, maar dat is echt zo. Dan zie je wat er gebeurt. Dat is niet normaal. Op het moment dat de Heer Jezus opstaat uit het graf. Dat is de dag der eerstelingen. Dan gaat de hoge priester en de priesters die gaan de eerste oogst halen en die bewegen het voor God. Dat is exact de dag dat Jezus opstaat uit het graf. Als eersteling. Want wij gaan met hem mee. En wat zegt hij dan tegen Maria? De allereerste keer in het Johannes Evangelie. Krijg je, ja, dat heb ik helemaal niet voorbereid, dat maakt niet uit. Allereerste keer in het Johannes Evangelie zegt hij constant, mijn vader, mijn vader. Hij spreekt het hoge priesterlijk gebed, mijn vader, mijn vader. En op het moment dat hij opgestaan is als eersteling, dan zegt hij namelijk tegen Maria, ik zal gaan naar mijn vader. die ook jouw vader is. De weg is open. De weg is open. De koning komt. Staat dus natuurlijk maar koppelen weer aan Palmzondag. Mijn hoop is dat de vreugde, de verwachting komt. Alles is al gebeurd. Maar dat die verwachting ook dit doet. Vergeet dit niet. Want nu kunnen we heel makkelijk. Yes! Maar is er een Baal-altaar? Staat er een Asherah-paal? Is er iets in je leven dat je denkt, dit klopt gewoon radicaal niet? Dit moet veranderen. En de Heer zegt dan vanmorgen, het feest gaan we geweldig vieren. Gaat toch wel gebeuren. Ja, je kan hierheen gaan. Maar dan is de vraag van vanmorgen die God echt neerlegt. En die ik echt in vrijmoedigheid neerleg, ook bij mezelf. Nog steeds. Want soms zit je in een heel proces. Dat je zegt van, Heer, als er een Baal-altaar is. Je hoeft niet te gaan zoeken, hè. Je hoeft echt niet. De Heilige Geest doet dat. Die zegt gewoon tegen je van, joh, dit is het. Hier moet jij iets aan doen. Doe dat dan gewoon. En dan zegt hij, bouw een nieuw altaar. En dat is Pasen voor ons. Dat is al gebouwd. En dan eindigen de supernatural life. Ik ben er echt van overtuigd. Dat als wij dit soort dingen, gewoon wat het woord leert. Het woord ons meegeeft. Dat als we onder het gezag van de schrift, en ik zeg het echt bewust zo. Onder het gezag van de Heilige Geest. Onder het gezag van Koning Jezus staan, dan krijgen wij zijn zegen. Punt. Haal ik niks vanaf. Dat wil niet zeggen dat je geen problemen krijgt. Dat is een andere discussie. Maar dan ben je in de zegen en dan wat er ook gebeurt, dan kan je op een moment komen in je leven dat je nog steeds tevreden van de Heer kan hebben wat de Filippense brief zegt. De vreugde die alle verstand en die alle gedachten erboven gaat en je hebt de vrede van de Heer. Als dat geen getuige is, en als er liefde is naar elkaar, breek de Baal af. Dat is de boodschap van vanmorgen, die we mee mogen nemen. En tegelijkertijd, we gaan Pasen vieren. De koning is gekomen. Laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer, voor wie u bent. We mogen u danken, Heer, voor uw woord, wat zo verschrikkelijk rijk is. Heer, de koning komt. En ik beeld het me dan soms vaak zo in, ja, dat hij door de straat hier komt en we juichen en we roepen. En ook dat willen we weer vieren, Heer, vandaag. Maar ook volgende week met Pasen willen we de Goede Vrijdag bedenken. Altijd een mysterie, Goede Vrijdag, terwijl u sterft. Maar het is een Goede Vrijdag, omdat u de dood overwon. Dat u door de dood heen ging voor ons. Dat u bereid was, omdat u ons eerst lief had. Voordat wij u lief hadden. En Heer, we willen een altaar bouwen en dat hebben we gedaan in de liederen die we gezongen hebben. Maar u legt de vraag gewoon liefdevol neer. Wil jij de Baal voor mij afbreken? Wil je de Asherah-paal afbreken? En geestelijk is dat voor ons, Heer. Wil jij je eigen hart geven? Wil jij dat waar je in vastloopt geven? Wil jij dat wat niemand weet, wat jij in het geheim achterhoudt, geven? Wil je je zonde die jij gedaan heeft, die niemand weet, belijden? Wil jij in het reine komen met mij? Want ik heb een altaar gebouwd. En we kunnen naar Pasen gaan, Heer, maar dat gaat over alles. Wij zijn, Heer Jezus, zo verheugd. Omdat Christus is opgestaan. En u heeft alles gegeven. En met vrijmoedigheid wil ik zo vragen. Dat je je hart gewoon in je hart naar God uitspreekt wat er is. En ook een besluit neemt om dingen recht te zetten. Een besluit neemt om dingen te doen die misschien de Heilige Geest op je hart brengt. Ik vraag je dat gewoon om in stilte te doen. Maar dan wil ik gewoon gelegenheid vergeven dat je zelf met de Heer iets kan vertellen of kan praten wat nodig is. En dan zal ik dadelijk afsluiten. Heer Jezus, u heeft onze stemmen gehoord en misschien zijn we nog steeds in gesprek. Dan bid ik u weer dat u de gesprek zal voortlaat duren de rest van de week. Dat u verder gaat. We zijn soms zo bang om de Heilige Geest te noemen en toe te laten en dingen supernatural, bovennatuurlijke, maar u bent bovennatuurlijk. U bent opgestaan uit de dood. U leeft. U bent hier. U leeft in ons. En ik bid u weer dat u een louteringsproces teweeg brengt hier in ons eigen hart, in mijn hart. Dat we steeds meer dingen aan de Koning Jezus, Jezus Kyrios, willen toevertrouwen. Omdat u onze redder bent, onze verlosser bent. En Heer, maak ons bekendbaar als er dingen zijn in ons hart die er niet horen. U bent het die het hart doorgrondt, wij zelf niet. We hoeven niet te graven. We zijn gewoon bij u, we komen bij uw voeten, we hebben het gezongen, aan uw voeten. We komen aan uw voeten en vragen Heer, wilt u ons laten zien als er iets is wat er niet hoort? Wij zijn bereid om het bij u neer te leggen. Wilt u dingen veranderen, patronen veranderen die er niet horen of die niet goed zijn? Wij zijn bereid om die bij u neer te leggen. Heer, zegen ons. Dank u wel voor wie u bent, voor het grote offer wat u gegeven heeft. En dat we mogen zingen vandaag in ons hart de hele dag. De Koning komt. En Heer, we kijken uit naar Pasen. Geprezen zij uw naam. Amen. Ik ben een beetje vergeten om het eind weer een beetje op de kinderen te letten, maar ach, ik ga eruit dat het wel goed komt.
Gaan we nu een blok van drie nummers zingen. Het is opwekking 697, Al wat ik ben. Opwekking 493, Jezus wat een heerlijke naam. En opwekking 687, Heer wijs mij uw weg. En dit mag u staand of zittend doen.